Want dan gaan we over tot het woord. En Dirk, mag je uitnodigen op het podium. Vader in de hemel, dank u wel dat we al zo dicht bij u mogen komen, Heer, deze morgen. Door het zingen en ook door het avondmaal. Heer, en we bidden uw zegen voor Dirk, Heer, dat hij uw woorden zal spreken tot ons. Dat we ook daarin opgebouwd zullen worden, Heer. Dat we ook daarin uw liefde en uw zegeningen in mogen ervaren. En Dirk, wees zo gezegend met de kracht van de Heilige Geest om zijn woorden aan ons door te geven. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Het is wel heel bijzonder om je te realiseren dat de schepper van hemel en aarde, God, van het begin af aan ervoor heeft gekozen om zijn verhaal te verbinden aan het verhaal van de mensheid. De kroon op de schepping was de mens. En we weten, daar is natuurlijk het een en ander misgegaan. En wat is het dan geweldig om te zien dat God in zijn trouw en in zijn liefde ervoor gekozen heeft om het verhaal van de mens niet te beëindigen. Hij heeft ervoor gekozen om heel bewust de verbinding tussen hem en de mens ook weer te herstellen. En daarin mogen we inderdaad gedenken via het avondmaal, het offer van Jezus Christus, wat hij gedaan heeft. Zijn leven gaf, zijn lichaam, zijn bloed. En dat was het offer waarmee God zei voor eens en voor altijd: ik wil dat mijn verhaal verbonden blijft aan het verhaal van de mensheid. En dat mag een eenheid zijn. En wat is dat bijzonder dat we dat ook mogen gedenken met het avondmaal. En dat we dat fundament, want dat is het eigenlijk, dat fundament van het geloof, het kruis van Jezus, wat we ons eigen mogen maken, waar we over na mogen denken, waar we ja tegen mogen zeggen. We kunnen ook nee zeggen. Maar even ervan uitgaand dat we ja zeggen, dat het fundament wordt in ons geloofsleven. En daarop bouwen we voort. Als je een huis bouwt. Als je een huis bouwt, dan leg je eerst een fundament en daarbovenop ga je je huis bouwen. En nooit andersom. Je gaat niet ergens iets neerzetten, zeker in Nederland, op die vochtige, natte, sompige klei. Je zet niet zomaar ergens een zwaar huis neer zonder dat je je fundament hebt gelegd. Want dan gaat het scheuren, het gaat verzakken, het gaat allemaal kapot. Nou, we weten het. En zo is het ook in ons geloofsleven. We hebben gedacht, herdacht, teruggedacht, gedenken, hè, zegt de Heer Jezus, aan wat hij voor ons heeft gedaan. En dat is ook het hele diepe fundament onder ons geloof. En alles wat we daarnaast mogen doen, waar we over nadenken, waar we over spreken, we hebben gezongen vanmorgen met elkaar, we gaan nu luisteren naar zijn woord, dat is het opbouwen van het geloofshuis. Maar laten we nooit vergeten dat het staat op het fundament van Christus. Wat hij heeft gedaan. We kunnen heel hard bouwen. We kunnen heel hard zingen. Ik kan heel hard preken. Ik kan van alles en nog wat doen. Maar als het fundament niet ligt, heeft het weinig zin. En ik moest daar zo aan denken toen ik daar zat. En luisterde ook naar alle liederen. En het geweldige mooie, het herdenken in het avondmaal. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk het fundament. Het offer van Christus. En laten we dat nooit veronachtzamen. Geweldig dat we ook, het werd ook zo genoemd vanochtend, hè, zo'n gouden ouwe gezongen hebben. Maar dat zingt van het verlossing door het bloed van het lam. Wat is dat geweldig. En het woord van God, dat staat vast voor eeuwig. Niets van deze wereld, hè, niets wat deze wereld mij biedt, niets overtreft de schoonheid van uw heiligheid. We hebben geweldige dingen gezongen. Uw woord staat vast voor eeuwig. En Jezus is de reden van ons bestaan, ons geloven, ons vertrouwen, ons leven, ons zingen, alles. Hij is de grond van ons bestaan. En dat mochten we gedenken met elkaar vanmorgen. Het is geweldig. Ik ben de laatste tijd ook in juist in dat verband ook wel wat bezig met de waarom-vraag. Een waarom-vraag is niet zo'n populaire vraag. Als ik in gesprek ben met iemand en hij vertelt mij iets, hij of zij vertelt mij iets, en ik vraag naar waarom, zeg je dat, dan op een of andere manier kan dat soms ook heel veroordelend klinken. En die ander die kan dat ervaren alsof hij of zij verantwoording moet afleggen aan mij. Waarom doe je dat? Die vraag die krijgen we allemaal wel eens natuurlijk. En zeker als we in een situatie zitten waarin je bijvoorbeeld opgevoed wordt. Ik hoor nog het stemmetje van mijn ouders af en toe. Waarom? Waarom deed je dit? Waarom? En dan moest je uitleggen waarom je iets gedaan had. Je moest verantwoording afleggen. En er zat ook altijd een beetje dat gevoel in van ik heb het waarschijnlijk niet helemaal goed gedaan. Een beetje dat schuldgevoel, hè? En een waarom-vraag is in dit verband ook wel eens heel lastig. Soms voelt dat ook inderdaad zo dat we verantwoording af moeten leggen. Waarom heb je dat gedaan? Vertel eens eventjes hoe het zit. Dat kan. De waarom-vraag heeft soms ook te maken met, als we die stellen, waarom gebeurt het nu allemaal? Waarom is dit? Waarom heeft dit plaatsgevonden? Waarom is dit in mijn leven? Waarom overkomt mij dat? Dan krijg je soms ook heel snel soms de reactie terug van vertrouwen. Je moet vertrouwen. Je moet geloof hebben. Dus op het moment als ik dan de geloof of de waarom vraag stel, waarom gebeurt dit nu? Dan komt er soms het verwijt terug. Misschien herkent u wel vanaf de andere kant. Eigenlijk mag je die vraag niet stellen. Je moet gewoon vertrouwen hebben. En geloof. En als ik een waarom vraag stel, dan betekent dat misschien wel dat ik niet genoeg geloof. Is dat zo? Nee. De waarom vraag is soms ook een hele goede vraag. De waarom vraag daalt af, hoe moet je dat zeggen, naar de dieptes van ons hart. Hè? De waarom vraag laat ook zien wie we zijn. En soms is het heel goed om antwoord te geven op een waarom vraag. Want je komt bij je motivaties. Je komt werkelijk uit bij de vraag, waarom doen we de dingen die we doen? Waarom vieren we avondmaal? Om te gedenken. Niks mis met die vraag. Waarom is dit? Waarom is dat? En niet vanuit het veroordelen, maar soms hebben we die vraag ook echt nodig om weer te beseffen, wat is het in mij waarom ik de dingen doe die ik doe? Of waarom als gemeente, als kerk, waarom vieren we avondmaal? Nou, omdat we willen gedenken. Dus de waarom-vraag is niet alleen maar aanvallend. En hij wordt heel scherp soms als we het hebben over waarheid. En zo kom ik een beetje bij mijn thema van vandaag. De laatste tijd komt die waarom, wat is waarheid? En hoe gaan we daarmee om? En ik heb mijn thema genoemd oorstrelend en hartverdovend. Ik zal zo proberen uit te leggen waarom het zo heet. Oorstrelend en hartverdovend. En voordat we daar naartoe gaan wil ik eerst graag een bijbelgedeelte met u lezen. Dat cirkelt rondom deze vraag. En het is eigenlijk een bijbelgedeelte wat een antwoord geeft op een vraag die eigenlijk niet wordt gesteld. Maar je zou, even terugdenkend aan wat ik net zei, kunnen zeggen van misschien is het wel een antwoord op een waarom-vraag. En de waarom-vraag is ook gesteld, voordat ik ga lezen met u, er was iemand die ook die vraag stelde, die nog nooit gezondigd had en aan het eind van zijn leven uitriep, waarom hebt u mij verlaten? Dat was de Zoon van God, dat was de Heer Jezus zelf, die ook, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het was niet dat hij op dat moment zijn Vader ter verantwoording riep, maar het was ook een beschrijven van de hele diepe situatie die er op dat moment aan de hand was. Hij was ook werkelijk van God verlaten, omdat hij helemaal belast was met onze zonde. Hij was, ik zou bijna willen zeggen, helemaal vervuild met alles wat wij hebben misgepeuterd. Om het zo maar eens even te zeggen. En die hele diepe vraag, de waarom vraag, kwam naar voren op het moment dat hij daar hing. Nou, even naar het Bijbelgedeelte wat ik graag met u wil lezen. Dat staat in 2 Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 14 tot hoofdstuk 4 vers 8. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 14 tot 4 vers 8. En daar staat het volgende. Vanaf vers 14 lees ik. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het hebt geleerd. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, oorstrelend, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels, hartverdovend. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienst ten volle, uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Want er zal een tijd komen, vers 3 uit hoofdstuk 4, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Nou, het woordje want, ik heb dat even opgezocht in de Vandalen. Voor de wat ouderen onder ons, die kennen dat verschijnsel nog wel. Dat Vandalen, dat is een dik boek. Dat is een woordenboek. Daar zitten bladzijden in en die kun je omslaan. Van papier. Hè? En daar kun je woorden in opzoeken. Tegenwoordig gaat dat allemaal wat anders. Maar ik kom nog uit die tijd van oude boeken. En bij het woordje want, daar staat, dat is de betekenis, het heeft ter aanduiding van oorzaak of reden. Na dit woordje want, volgt dus een reden. Want er zal een tijd komen. Dus met andere woorden, er is een vraag gesteld, lijkt het. En het lijkt wel heel erg op de waarom vraag. Waarom dit en dit en dit? Want er zal een tijd komen dat. Nou, zult u zeggen, ja, maar ja, er is geen vraag gesteld. Nou, er is wel iets wat Paulus doet, hè? Want deze ik in dit stukje, dat is Paulus. En wat zegt hij? Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal veroordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht, want er zal een tijd komen, en wat komt er dan voor tijd, dat zij, dus de mensen tot wie hij preekt, de mensen die naar hem luisteren, dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Er komt dus een tijd dat er volgt dus als het ware toch een antwoord op die waarom vraag. En Paulus stelt die vraag hier niet als zodanig in de tekst, maar als lezer kun je die zeker wel stellen. Waarom moest Timotheus dat nou doen? Waarom moest hij dat woord preken? Waarom moest dat dan ook nog met volharding? En het moest zelfs gelegen of ongelegen. Waarom weerleggen? Waarom bestraffen? Waarom? Waarom? Waarom vermanen? En dan ook nog eens een keer met geduld. Waarom? Hij moest maar doorgaan dus. Waarom? Daar moest toch wel een hele ernstige reden achter zitten. Wat zit daar dan achter? En dan komt dat gedeelte wat ik nu een paar keer gelezen heb. Want er komt een tijd. En Paulus maakt het nogal heftig, hè? Hij zegt tegen Timotheus, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Ik bezweer u. Nou, Paulus geeft gas, hè? Het moest ook. En hij haalt zelfs de naam van de Heer Jezus erbij. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, het was erg belangrijk voor Paulus. En hij zei tegen Timotheus, ga dat doen. Nou, misschien weet u de relatie tussen Paulus en Timotheus. Dat was er eentje van leraar, leerling. Dat was er eentje van, ja, een volgeling van de meester. Timotheus luisterde naar Paulus. Zelfs wordt er gesproken over dat Timotheus een geestelijk kind was van Paulus. Paulus onderwees hem, Paulus nam hem mee. Hij sprak tot hem als een vader. En dan komt dus die heftige uitspraak, ik wil, Timotheus, dat je dit doet. Wat er ook van komt, en doe het, want er komt een tijd dat. En dat mensen gaan luisteren en gaan zoeken naar sprekers die hun, want daar komt het eigenlijk op neer, hè? Wat wil ik graag horen? Waar ga ik naar luisteren en naar wie ga ik luisteren? Past dat bij wat ik vind? Hoe was de preek? Ja, fijn. Ik heb wel eens iemand horen zeggen die zei, als het een fijne preek was, was het geen goede preek. Oeh, dat is lastig. Het is altijd wel fijn natuurlijk als prediker dat je hier weer veilig uit kunt lopen. Hè? En dat mensen zeggen, ja jongen, dat was fijn. Goed gedaan, jochie. Fijne preek. Ja, oké. Okay. Maar waarom was die fijn? Vind ik een preek fijn omdat het precies zegt wat ik ook zelf al vind? Of wat ik zelf al had bedacht? Nee, misschien zegt hij, ja, maar ja, dat is een beetje, dat doe jij. Nou, ik kijk ook eerlijk naar mezelf, hè. Ik kijk wel eens naar bijvoorbeeld een conferentie. Ik wil wel weer eens naar een conferentie. Nou, dat is mooi natuurlijk. Opbouwend. Geweldig, dat is goed. Maar ik kijk wel even altijd even niet naar het thema, maar naar de sprekers. Dat is apart. En ik weet ongeveer wel waar de sprekers zitten en in wat voor hoek ze zitten. En ik weet ongeveer wel wat ze theologisch leren. Ik weet ongeveer wel wat... Ja, dat klopt wel een beetje met wat ik denk. Daar ga ik naartoe. Nou, misschien ben ik de enige die er last van heeft. Maar als ik kijk naar het thema, soms bijvoorbeeld laten we even een zwaar thema noemen. Levensheiliging. Nou, een heel weekend over levensheiliging. Hè? Dan begint er bij mij al wat te kriebelen, zal ik maar zeggen. Nou, ik geef even het voorbeeldje, omdat we ergens als mens toch geneigd zijn om naar iets te zoeken. De oude Statenvertaling zegt, iets te zoeken wat in ons oor kietelt. Wat we prettig vinden, wat lekker voelt. Daar gaan we naartoe. En dan kunnen we inderdaad zeggen, het was een fijne preek. Want ja, het heeft niet geschuurd. Of sterker nog, het heeft me niet pijn gedaan. Sommige preken doen zeer. Ken u dat niet? Sommige preken doen echt, dat is vervelend. En dan ben je soms geneigd om die man van het podium af te trekken. Om wat hij zegt. En dan heeft het heel vaak niet te maken met dat hij geen waarheid spreekt. Maar heel vaak spreekt hij dingen die gaan over mij. En dan komt het heel dichtbij. En dan moet ik mijn hart onderzoeken. En dan kom ik erachter dat er toch best nog wel plekjes zijn in mijn hart. Dat is gewoon bagger. En dat wordt dan aangesproken. En dat kietelt niet zo, hè? Dat is niet zo fijn. Dat schuurt. En toch zegt Paulus, Timotheus, blijf dat doen. En waar ging dat om? Dat ging om het verhaal wat we ook vanochtend herdacht hebben. Er is maar één weg en dat is die weg van Jezus Christus. En blijf dat preken. Ook al staat het ze voor geen meter aan, maar blijf het zeggen, blijf het zeggen. Blijf het preken. Er is geen andere weg en wijk niet af van de waarheid. Want dat staat er, zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Nou, let maar eens op de gesprekken tegenwoordig. Ja, dat is jouw waarheid. Dat is fijn voor jou, dat is goed. Dat is mooi. Dat is jouw waarheid. Fantastisch. Maar ik heb een andere waarheid. Dit is mijn waarheid. En zo kun je met z'n tienen in één gesprek zitten met 10 verschillende waarheden. Maar ja, wie hebt er nou gelijk dan? Het grote nadeel van dit denken is dat er uiteindelijk geen waarheid meer bestaat. Want ik kan wel zeggen, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem, want dat heeft hij gezegd. Ja, dat is mijn waarheid. Dat is goed voor jou, fijn. Moet je ook vooral in blijven geloven. Dat is prettig voor je, dan kun je blijven staan in het leven. Maar ik heb een andere weg gevonden en die is waar voor mij. Kijk, het probleem met Jezus is, en dat bedoel ik niet, ik bedoel dat in de goede zin van het woord. Hij had natuurlijk gelijk, of het was niet helemaal in orde bij hem. Zo zwart-wit ligt het, hè? Ik ben de Zoon van God, gij zegt het, en er is niet een andere weg om bij God de Vader te komen dan door mij. Zo, dat is een heftige uitspraak. Hij heeft of gelijk, of hij heeft het niet. En als ik gelijk heb in een discussie met mijn vrouw, dan heeft zij het niet. Meestal heeft zij gelijk, dus dan heb ik het niet. Maar ik kan niet zeggen, ja, jij hebt gelijk en ik heb ook gelijk. Dat gaat niet, lieve mensen. En toch wil de wereld ons dat laten geloven. We kunnen alle kanten op. En het is allemaal goed. Nou, ik zeg u, het is niet goed. En nu gaat die schuren. Er is maar één weg. En bedenk niet van die verzinsels, hè, want dat zo noemt Paulus het hier in zijn brief aan Timotheus. Het is een leugen, het is niet de waarheid en het zijn verzinsels. We bedenken zelf wat, zodat het goed uitkomt. En daar zijn we heel goed in. Dat gaat vanzelf. Wat is dat toch met die waarheid, hè? Er staat een heel boeiend gesprek in de Bijbel over waarheid. We hebben herdacht vanmorgen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is verrezen. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En daar bidt hij en daar pleit hij voor ons. Ga zo maar door. Dat is waar. En dat moeten we blijven herdenken. Maar er staat een heel boeiend gesprek in de Bijbel. En dat is in het laatste periode van zijn leven. Dan heeft hij een gesprek met Pilatus. Nou, mensen die wat thuis zijn in de Bijbel, die weten het. Jezus is gevangen genomen. Hij wordt voor Pilatus neergezet. En hij moet eigenlijk gestraft worden. Maar ja, dat kunnen de Joden zelf niet doen. Dus dat gaat via de overheerser van dat moment. En dat zijn de Romeinen. En in dit geval hebben ze te maken met Pilatus. En Pilatus moet daar wat mee. Hij moet tot een uitspraak komen. En dan staat er een prachtig gesprek tussen hem en de Heer Jezus. En we gaan het niet opzoeken, want dat redden we allemaal niet. Maar in Johannes 18, dan staan die twee mannen tegenover elkaar. En dan vanaf vers 37. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. Want er was een heel gesprek, hè? Van wie ben jij nou eigenlijk? Wat ben jij voor man? Wat heb jij gedaan? Waarom sta je hier? Waarom heeft jouw volk jou hier bij mij gezet? Waarom moet ik jou veroordelen? Pilatus snapte er niks van. Hij kwam er niet uit. En dan in dat gesprek zegt Pilatus tegen hem, oh, dan ben je dus toch een koning. Vers 37, Johannes 18, vers 37. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. En dan komt hij. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Wauw. Dat is wat Jezus zegt. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, ja, wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Dus het is een heel oud mechanisme, hè? Pilatus zegt ook tegen Jezus, ja joh, dat is jouw waarheid. Wat is waarheid? Ik heb een andere waarheid. Voor jou is dat waar, voor jouw volk is dat misschien waar. Maar ik heb allerlei andere dingen, daar geloof ik in, en dat is mijn waarheid. Het kernachtige statement wat de Heer Jezus hier maakt, ik ben gekomen, ik ben geboren om te getuigen van de waarheid, wordt direct aangevallen. Ja, wat is waarheid? Wat is dat toch met die waarheid? En als we daar even aan terugdenken, dan is het ook best wel logisch. Wat heeft Jezus hier gedaan? Natuurlijk, hij was op weg naar het kruis, hij was op weg naar het offer. Hij was op weg naar onze redding, onze genezing, onze bevrijding. Noem alles maar op. Zeker, absoluut waar. Maar waar het ook om ging, was om de leugenaar tentoon te stellen. Want zo ging het mis ooit in het verleden. Waar ging het mis? Eva, Adam, ze gingen luisteren naar halve waarheden. Dat is de kern van het verhaal wat de boze doet in deze wereld. Van allerlei verwarring strooien. En je kunt allerlei kanten op en het is allemaal goed. Want het valt wel mee. God heeft zeker gezegd dat. Zo begon Satan. Nee, zegt Eva. Nee, dat was niet zo. We mochten van alles eten, maar behalve van die ene boom. Nee, maar dat is niet waar, zegt hij. Hij trekt eerst de aandacht en vervolgens draait hij alles om. Nou, daar zitten we middenin. In die wereld. En daarvan zegt Jezus, ik ben gekomen om dat te ontmaskeren. En Paulus zegt tegen Timotheus, blijf van die Jezus getuigen. Preken, praten, totdat ze er ziek van worden, maar ga door. En dat is onze worsteling. Want we gaan voortdurend tegen allerlei andere waarheden in. Die als waarheid worden geponeerd, maar het zijn leugens. Nou, en als je dat zegt, dan heb je tegenwoordig goed gedaan. Dan word je, nou, dan heb je het goed misgedaan, moet ik zeggen eigenlijk. Want dan ben je fanatiek. Je bent een fundamentalist. Je bent, nou, noem alles maar op. Want op het moment dat ik zeg, ik weet, moet je eens horen wat er gebeurt, hè? Op het moment dat ik zeg, ik weet wat de waarheid is, dan zeg je dus tegen een ander die in een andere waarheid gelooft, jij bent een leugenaar. Boom! Zo gaat het. En dan heb je direct een confrontatie. En wat doen de mensen dan? Dan gaat het naar respect. Je bent respectloos. Nee, lieve mensen. Het was nou juist de liefde van God die zei, er is geen andere weg, want anders gaan jullie verloren. Johannes 3, vers 16, we kennen hem allemaal uit het hoofd. En als dat niet zo is, vanavond oefenen. Oh, het lijkt wel zo'n oude, nou ja, goed. Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En de wereld is iedereen. En er staat niet een komma met uitzondering van. Nee, de hele wereld. En hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Nou, dat hebben we herdacht vanmorgen. Prachtig. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. God wil niet dat mensen verloren gaan. Dus wat moeten wij doen? Net zoals Timotheus, blijf dat alsjeblieft zeggen. Maar praat dan ook over de weg naar hoe dat dan kan. En dan is er maar één weg en dat is onze waarheid. Het is niet onze waarheid, het is de waarheid van God, de schepper van hemel en aarde. En wat zijn we daar bang voor, om dat zo te zeggen. Want je kop gaat er gelijk af. Ja, dat is zo. De dreiging komt gelijk op je af. En dan gaan we dit doen, hè? Nou ja, oké. Misschien kan het ook wel een beetje zo en misschien kan het een beetje zo. En dan vallen we in diezelfde valkuil die ook zegt van ja, nee, ja, goed. Maar voor mij is dit waar, maar misschien heeft God voor jou ook nog wel een andere weg. Oeh. Nou, en daar komen allerlei argumentaties bij, dat besef ik, dat weet ik. Maar de strakte, de scherpte die Paulus hier aanbrengt is niet disrespect, is niet afwijzen van mensen, is niet veroordelen van mensen, maar juist wil hij graag dat die liefde van God zo duidelijk wordt. God wil niet dat mensen verloren gaan. Want dat zeggen mensen dan, hè? Is dat nou jouw God? Kijk eens wat er gebeurt. Dan krijgt God de schuld van alles. Van een heleboel dingen waar wij verantwoordelijk voor zijn. En dan wordt het op zijn bordje gelegd. En dan worden we afgeleid juist van die ene uitspraak. Die zegt, ik wil niet dat mensen verloren gaan. Dat is de boodschap van onze God. En dat is liefde. En dat schuurt. Dat is niet populair. En toch is het liefde. Ja goed, het is ook eigenlijk wel logisch, hè? Als je in een opvoedingssituatie zit, ook ja, soms moet je grenzen aangeven, omdat je weet dat je binnen die grenzen optimaal kunt functioneren. Kom je buiten die grenzen, ja, dan gaat het mis. Dat is liefde. Nou, dat is het hart van God. En daarvan zegt Paulus dus tegen Timotheus. Blijf het zeggen, blijf het zeggen, blijf het zeggen. Want ze gaan naar andere dingen luisteren. Andere verzinselen. Nou. En dat is natuurlijk dan de vraag. Wat is dan de toepassing? Ja, dan kom je weer bij jezelf uit. Hoe ga ik om? Met waarheid. Hoe ga ik om met verzinsels? Hoe lastig vind ik het? Om tegen iemand te zeggen van joh, maar als er iets verandert, niet verandert in je leven. Johannes 3 vers 18. Zij die niet geloven, zijn reeds veroordeeld. Ah, ja, die slaan we dan liever over, hè? Dat is nou weer zo'n tekst. Maar ja, dat staat er wel. Maar gelukkig staat er dus dat God zegt, maar dat wil ik niet. Ik wil dat iedereen bij mij hoort. Iedereen hoort erbij. Kom erbij. Iedereen hoort erbij. Dat was vroeger zo'n kinderliedje. Maar dat is waar. En dat is wat God wil. Maar ja, dan moeten we soms wel duidelijk zijn. Er zijn dus ook andere waarheden. Er zijn dus ook andere verhalen die leiden niet naar God. En daar mogen we scherp in zijn. Ja. En dan komt dat moment waarin je van binnen misschien denkt en ervaart. Oeh, hier word ik boos van. Dat kan, hè. Of dat je merkt van ja, eigenlijk staat mij dit niet aan. En het is niet nieuw. Soms, het is niet gek om te zien dat mensen op een gegeven moment dat niet fijn vinden. De Heer Jezus heeft het ook meegemaakt. In Johannes staat het verhaal, dan heeft hij de discussie met de mensen om hem heen. En dan gaat het over dat ze op een gegeven moment weglopen en zeggen van ja, die wil ik niet bij horen. En dan is er dat hele discussie, dat ging over het manna. dan zei Jezus van zichzelf, ik ben het levende brood. Prachtig, hè? Komen we weer terug op het avondmaal. Jullie hebben vroeger het manna gegeten, maar daarna kreeg je weer honger. Als je van mij eet, zul je nooit meer honger hebben. Direct confrontatie. Ja, dat was. En ze liepen weg. En toen zegt Jezus tegen zijn discipelen, moeten jullie ook niet weggaan? Dit zijn harde woorden, zo werd het daar gezegd. Dit zijn harde woorden. Nee, zegt Petrus, waar moeten we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wauw. Dat is wat. Aan de ene kant die scherpte en van de andere kant het volledige besef van ja, maar zonder dat kan niet. Dit zijn woorden van eeuwig leven. Woorden van redding, woorden van behoud, woorden van liefde, woorden van kom erbij, je hoort erbij en niet van uitsluiten. Want dat is het verwijt wat wordt gemaakt. Maar dat is dus de leugen. Dat is de tegenstelling van de boodschap van God die zegt, jij hoort erbij, kom bij mij. En dit is de weg, kruis. En dat is, ja, daarom heb ik het genoemd oorstrelend, hartverdovend. Dat is niet altijd prettig om te horen. Maar het houdt ons wel scherp. En andere boodschappen kunnen ons hart verdoven. De Bijbel spreekt over vet. Een hart dat vet is. Maar dan horen we niet meer wat de waarheid is. En daartoe wordt Timotheus, zou bijna willen zeggen, door Paulus geprikkeld. Blijf doen, blijf volhouden, ga door. Want er komt een tijd dat mensen het niet meer zullen horen. Of willen horen. En dan mag jij, je moet misschien wel. Zo heeft Timotheus misschien wel ervaren. Maar er zat behoorlijk veel drang achter vanuit Paulus. Ga door. Nou, die vraag komt ook bij ons. Gaan wij door? Ook op het moment dat we merken, dit is niet leuk wat ik vertel. Ik vertel het uit liefde. Ik vertel het uit bewogenheid. Ik vertel het uit passie. Maar ik zie bij de ander, boem. En dan nog. Het komt gelegen, het komt ongelegen. Het past wel, het past niet. Ga door. En daarmee zou ik u willen bemoedigen. Ga door. Ook als mensen zeggen, dit was geen fijne preek. Ga door. Als je dan tenminste maar de waarheid zegt. Ja? Oké, laten we bidden. Heer, ik dank u wel. Dank u wel, heren, dat de boodschap is waar we mee begonnen zijn. Het verhaal van liefde. U wil niet dat mensen verloren gaan. En u heeft voor altijd het verhaal van u verbonden aan het verhaal van de mensheid. Door de schepping, maar ook door het offer van Jezus Christus. Het ommekeerpunt, Heer, in de wereldgeschiedenis. Het was voor de mens weer mogelijk om zich te verbinden met God de Vader. De weg naar u was weer open. En dat is wat u zo graag wilt, Heer, want u wil dat mensen erbij horen. U wil niet buitensluiten, want u houdt van hen. Maar er is wel een scherpte. Er is één manier en dat is via Jezus. Heere, help ons om dat ook voor onszelf, voor eens en voor altijd ook vast te leggen als de waarheid. De enige waarheid. En help ons ook om in onze communicatie met anderen vanuit bewogenheid, vanuit liefde, vanuit ik wil niet dat je verloren gaat, om dat te blijven communiceren, Heer. Ook al krijgen we soms de kous op de kop, want zo gaat dat gewoon, Heer. Wilt u ons daarin helpen? Heer, en misschien zijn we ook wel van binnen een beetje boos op dit moment. Misschien merken we dat ook wel in onszelf. Van ja, moet dat nou zo scherp? Kan het niet wat zachter? Er zijn toch ook nog anderen? En noem maar op. Wat meen je wel niet? Wie denk je wel niet? Heer, laat ons ook eerlijk in onszelf kijken. Dat ook wij niet zeggen, we lopen maar weg. Maar dat we zeggen, zoals Petrus, waar moeten we heen gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Heer, en zo willen we ons verbinden aan die waarheid. Die heeft gezegd, die heeft gesproken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat was u zelf, Heer Jezus. En zo vraag ik uw zegen erover in ons proces. In Jezus' naam. Amen.